Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom, hier aanwezig of via de livestream met ons verbonden. Vanmorgen zal onze eigen predikant Jeroen Tichelman voorgaan. Als afkondigingen heb ik het volgende. De eerste collecte is voor ons eigen jeugdwerk. De tweede is voor de kerk. En de derde collecte, welke gehouden wordt bij het verlaten van de kerkzaal, is voor Mercy Ships. Vanavond wordt de 13e editie van Schravendeel Zingt gehouden in de hervormde kerk. En deze begint om 7:30. Deze editie staat in het teken van hemelvaart. Jezus kroningsdag en de dag van zijn troonbestijging. Zie voor verdere uitleg de nieuwsbrief van deze week. Aanstaande donderdag is het hemelvaartsdag en zal er in dit kerkgebouw een gezamenlijke dienst met de hervormde gemeente gehouden worden. Deze dienst begint om 9:00 en dominee Dirks zal hierin voorgaan. Er is ook oppas en kinderkerk. Ons intochtslied vanmorgen is gezang 255, Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Voor zover mogelijk zullen we dit staande zingen. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Zo mogen we hier samenkomen met lof aan die God, die drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zullen we ons ook openmaken in een moment van stilte voor zijn aanwezigheid. Onze hulp is in de naam van die Heer, Vader, Zoon en Heilige Geest. Die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En ik wilde beginnen met de oude en vertrouwde woorden van de 10 geboden. In de lezing van vandaag uit Handelingen 16, daar gaat het een aantal keren over bevrijding. En daar beginnen die 10 woorden ook eigenlijk mee, hè, met bevrijding. Het zijn woorden die ons willen helpen, die ons op weg willen zetten om in die vrijheid van Gods kinderen te kunnen leven. En dan begint in Exodus 20, die 10 geboden, met deze woorden. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Ik ben een bevrijdende God. En dan zegt hij, vereer naast mij geen andere goden. En maak ook geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, dan bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen, voor uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met al wat erin leeft, maar op de 7e dag rustte hij. En daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel. Steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. En zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of op wat hem ook maar toebehoort. En in de brief aan de Efeze, daar zegt Paulus in het laatste hoofdstuk, blijf dan ook in die kracht van de Heer staan. Zoek uw kracht in de Heer. En zoek het in de kracht van zijn macht. Ook als je in het dagelijks leven staat. Ook als je met die woorden op weg gaat en met die genade die hij ons geschonken heeft in zijn Zoon op weg mag. Zoek je kracht in hem en in de kracht van zijn macht. En trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Daar komen we straks nog even op terug. We gaan samen zingen. Ik wil zingen van mijn heiland.
Thank you.
Zullen we samen bidden. Ja, Vader in de hemel. Dank u wel dat we hier vanochtend weer samen mochten komen. Dat we mogen zingen van u, dat we uw naam mogen groot maken in Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat we mogen zingen en horen van die vrijheid en die bevrijding die u geeft, dankzij uw Zoon en wat hij heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Ja, Heer, u hebt ons zo lief dat u uw eigen Zoon gegeven hebt. Opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En Heer, wilt u ons ook vandaag, als wij samenkomen hier, aanraken met die liefde. Heer, u weet hoe we naar deze plaats kwamen. U weet hoe onze harten soms vol zijn met dingen van onszelf. U weet hoe we soms zoeken, ook in de omstandigheden van ons leven, naar u. Maar Heer, doe ons volstromen met wat u aan ons geeft. Met de liefde waarmee u naar ons kijkt. Met de liefde waarmee u naar ons toekomt in Jezus uw Zoon. En waarmee u ons al hebt aangezien, nog voordat wij naar u zochten. Heer, maak ons zo vrij van de dingen in ons leven, in ons hart of in onze gedachten, die een sluier werpen over wat u ons geven wilt. Heer, maak ons vrij van onze zonde, ons falen, ons onvermogen. En Heere, wilt u komen met uw Heilige Geest. En ons aanraken, Heere, met wat u in ons leven wilt leggen. Met uw woord, met uw leiding. Heer, wilt u zo ook schijnen over uw woord als we dat openslaan met elkaar. Dat u daarin tot spreken komt. Dat u schijnen in onze harten. Dat we daar ook voor open gaan en ontvankelijk zijn. Heere, dat u ook in ons leven kunt spreken. En wilt u ons zo geven. Dat als we straks van hier gaan, ons dagelijks leven in, dat we dan gaan met een woord van u in ons hart. Heer, wees zo ook met de kinderen in hun eigen ruimte. Dat zij ook op hun eigen manier door uw geest uw woorden mogen verstaan. En mogen opgroeien, Heer, met u aan hun zijde. Ja, Heer, kom zo bij ons. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Als wij aanbidden aan uw Zoon, als wij aanbidden aan uw Zoon, als wij aanbidden aan uw Zoon, kom hier Jezus en neem. We lezen vandaag uit Handelingen 16. Dat is ook de lezing die op het leesrooster staat vandaag. Handelingen 16, het is best een stukje, dus blijf er even bij, maar er gebeurt wel een hele hoop in. En we lezen vanaf vers 11. En Handelingen 16, dat is als Paulus op zijn tweede zendingsreis is en voor het eerst de oversteek maakt naar ons continent, naar Europa. En daar komt hij dan ook aan in vers 11. En dan staat er, we gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samothrake. En de dag daarop voeren we verder naar Neapolis. Vandaar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. En in deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. Op de Shabbat gingen we de stadspoorten uit in de richting van de rivier, want we vermoeden dat daar een gebedsplaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. En een van onze toehoorders was een vrouw uit Thyatira die in purperstoffen handelde. Ze heette Lydia en ze vereerde God. En de Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. En nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek. En ze drong er bij ons sterk op aan. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. En terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en ze verkondigen u hoe u gered kunt worden. Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en ze sleurden hen naar het marktplein, waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: deze mensen die brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in de praktijk mogen brengen. En ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. En overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus, die riep hem luidkeels toe: doe u zelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Zij antwoorden: geloof in de Heere Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en hij maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde. Ja, het is een heel gedeelte en het is voor mij ook een beetje de kunst om het dan beperkt te houden. Ja, dus we gaan eens even kijken waar we, nou ja, waar we stranden denk ik maar vandaag. Hè? Want even kijken waar het gaat eindigen. Dus dat weet ik nog niet. Maar goed, gemeente van onze Heer hier, maar ook thuis met ons verbonden. Begin van die geschiedenis in Handelingen 16. Ik zei dat net al eventjes. Het is Paulus die met Silas op een zendingsreis is, zijn tweede zendingsreis. En ook Lucas en Timotheus die zijn in het begin nog met hem mee. Lucas die ook de schrijver is, hè, die dit verhaal ook heeft opgeschreven, deze geschiedenis. En zij maken de oversteek naar het vasteland van Europa, naar ons continent. Het is eigenlijk de eerste keer, vind ik altijd wel mooi om te benadrukken, dat Europa, ons continent, met het evangelie in aanraking komt. Het is toch bijzonder dat dat dan opgeschreven staat, vind ik dan. Maar goed. Het is ook het begin van drie bevrijdingsverhalen die je hier in dit gedeelte tegenkomt. Het begint natuurlijk met die doop van Lydia. Maar dan lezen we daarna van een slavin die bevrijd wordt van een boze geest. En we lezen aan het eind van een gevangenbewaarder, een cipier die bevrijd wordt doordat hij in het geloof komt te staan, doordat hij in Jezus komt te geloven. En dat cirkelt eigenlijk om dat hele wonderlijke verhaal van Paulus en Silas. En die gevangen zitten en die op een wonderbaarlijke manier door God uit die gevangenis, uit die boeien, bevrijd worden. Maar goed, het begint dus met Paulus en Silas die oversteken naar Europa. In Handelingen 15, dat kan je hier voorlezen, dan krijgt Paulus een visioen van een man uit Macedonië en die zegt, kom over en help ons. Daarvoor was Paulus vooral in Klein-Azië, het huidige Turkije, aan het werk. Kom over en help ons, help, zegt die man, help, want wij zitten als het ware vast hier in Europa. En ik vind dat wel een verrassend actueel stukje in dat evangelie van vandaag. Europa is namelijk de enige plaats in de wereld waar het evangelie in plaats van meer, juist minder aanhang krijgt. Waar het evangelie in plaats van vooruit, achteruit loopt. En toch is Europa ook een plaats, en dat merk je ook, hè, in het nieuws ook, om je heen, ook in ons eigen land, het is ook een plaats waar ongelooflijk veel mensen vastzitten. He, ondanks die enorme welvaart die we kennen, ondanks dat we over het algemeen in Europa in vrijheid kunnen leven, in vrijheid kunnen samenkomen, in vrijheid mogen geloven, is er heel veel onvrede in ons continent. En ook in ons land. Kom over en help ons, zegt dat visioen, zegt die man. En ik denk ook dat dat hard nodig is, ook in onze tijd. Kom over en help ons. En die geschiedenis, die begint dan in Filippi. En Filippi, dat is ook een stad. Daar woonden eigenlijk voornamelijk Romeinen. Het was een soort kolonie, die stad. En er woonden vooral soldatenveteranen. Die kregen dan, als ze hun dienst hadden uitgediend, dan kregen ze een stuk land in een plaats vaak die net gesticht was aan de buitenranden van dat Romeinse Rijk. En daar mochten ze dan wonen en daar konden ze dan hun, nou ja, hun verdiensten uithalen. Het was een soort beloning, een soort pensioen zou je kunnen zeggen. En in die stad waren ook weinig Joden aanwezig. Het was niet Joods en het evangelie kon ook niet op de Joodse achtergrond inhaken, zoals dat eerst wel kon in de plaatsen waar Paulus was geweest. Maar nu gaan ze naar die Griekse, naar die Romeinse wereld toe. de heidense wereld komt in beeld. En meestal gaat Paulus dan, als hij een plaats bezoekt, eerst naar de synagoge om daar te preken. Maar er was hier geen synagoge. Waarschijnlijk was de Joodse gemeenschap daar te klein om een synagoge te stichten. En dan zoekt hij de gebedsplaats op. Ook een mooi stukje in het verhaal, maar daar kom ik zo nog even op. Er is daar een groep vrouwen blijkbaar, waarschijnlijk van Joodse achtergrond, die samenkomt om te bidden. Een klein groepje. Die samenkomt om hun knieën te buigen en om ontvankelijk te zijn voor God. Een heel klein groepje, daar begint het mee. En daar begint het dus ook mee in Europa. Daar moet je eigenlijk eens bij stilstaan, hè, hoe het evangelie is binnengekomen in Europa. Het begon dus bij een klein groepje vrouwen op een gebedsplaats. Aan de randen van het continent. Vrouwen die hun knieën buigen voor God, die een ontvankelijk hart hebben en die iets verwachten. Daar begint het. Hè. Je hoort vaak dat Europa, en in het nieuws hoor je het de laatste tijd ook heel veel, hè, dat veel politici zich daar ook beroemen, dat wij een christelijk continent zijn, een christelijke natie zijn, dat we wortelen in die Joodse christelijke traditie, ten opzichte van al die andere religies en de islam in het bijzonder. Maar het begint daar. Bij een paar vrouwen. Die hun knieën buigen op een gebedsplaats. En heel dat Europa, dat christelijke Europa, van de Sint-Pieter in Rome tot de ontmoetingskerk hier in 'Schravendeel, is daar begonnen. Bij biddende vrouwen. Het is wel mooi om even daaruit te halen. Het is vaak dat God ook zo begint. Hè? In 2 Kronieken, in hoofdstuk 24, daar lees je dat God ook in het klein begint. Dat is ook een tijd dat het evangelie of dat het woord van God achteruit loopt in Israël. En dan zit er één koning, een jongetje van 8 jaar. En dan is het enige die zich nog houdt aan die wetten en die regels van de Heer. En dan zegt God ook tegen hem, je hebt je hart klein gemaakt voor mij, je bent ontvankelijk, je hebt je verootmoedigd voor mij en ik zal naar jou luisteren. Ik heb naar jou geluisterd, ik zal jou zegen geven in deze tijd. Paulus zegt het zelf ook over zichzelf. Als Paulus naar de gemeente van Efeze gaat, dan zegt hij ook dat hij dat doet met gebogen knieën. Ik buig mijn knieën voor mijn Vader. En mogen hij dan jullie geloof geven en de sterkte en de Heilige Geest om in zijn macht te kunnen werken. God begint vaak in het klein. Met die gebedsgroep in Filippi. Met een schaapherder in de woestijn van Midjan, Mozes, die het volk mag gaan uitleiden naar het beloofde land. Met Paulus, een gevangene. Met een mens die genageld is aan een kruis. Gebogen knieën als begin. Een verootmoedigd hart. Ontvankelijk zijn. Open handen hebben. Een lichaam gebroken aan een kruis. Het besef dat jij ten opzichte van God maar klein en zondig bent. Dat is het begin. Maar het is wel een begin wat opent die geweldige grote liefde en genade van God. Zijn redding en zijn bevrijding, dat gaan we ook zien in deze geschiedenis. De werking van zijn Heilige Geest. Om dat te kunnen ontvangen. Om daarmee je leven, het geloof en dat continent te bouwen. En dat begint dan met een slavin. Een gebondene. Een vrouw die dus letterlijk naar de mensen niet vrij is. Ze is het bezit Zo staat erbij van haar eigenaars. En die eigenaars, die kunnen, ja, die geven eigenlijk helemaal niks om die vrouw. Ze heeft ook geen naam. Ze wordt ook niet bij naam genoemd. En als je geen naam hebt, dan ben je eigenlijk geen mens. Hè? Dan ben je iemand die niet bestaat als mens. Het is een vrouw die door haar eigenaars gebruikt wordt om geld mee te verdienen. Een vrouw die niet vrij is naar de mens. Een vrouw ook die niet vrij is naar de geest. Want ook dat lezen we over die vrouw. Ze is bevangen door een geest. En in de tekst staat dan een waarzeggende geest. Een geest die haar doet waarzeggen. En de Bijbel is over het algemeen, als het om waarzeggen gaat, niet zo heel erg positief. Zeker als dat waarzeggen niet van God komt. Vergelijk maar eens wat Saul over zich heen krijgt. Volgens mij is dat 1 Samuel 28. En dan gaat Saul ook een waarzeggende geest raadplegen in plaats van dat hij naar God toe komt. En daar wordt hij voor gestraft. Letterlijk staat er in het Grieks dat die vrouw bezeten is door een pythongeest. En dan denk ik, ja, dat hebben ze niet zo vertaald, want daar begrijpt helemaal niemand natuurlijk wat van. Maar die python, dat was een beeld uit de Griekse mythologie. Het was, nou ja, het woord zegt het al, een soort slang. En die slang die sprak eigenlijk, of die gaf eigenlijk de woorden door vanuit de godenwereld, vanuit de geestelijke wereld. En die vrouw die wordt dus door een soort occulte geest, waardoor de geestelijke wereld door haar spreekt, bezeten. En die slang die kan je natuurlijk ook in het Bijbelse jargon zien als het beeld van de Satan. En dat wordt ook wel duidelijk als je ziet wat die vrouw doet als ze achter Paulus aanloopt. Ze spreekt namelijk tweesprakig. Ze zegt namelijk dingen achter Paulus aan die waar zijn. Dit zijn mensen die dienen de Allerhoogste God en ze hebben een weg voor u om gered te worden. Nou, daar is geen kwaad woord aan. Maar het is toch een woord wat Paulus en die verkondiging van dat evangelie nogal belemmert. En Paulus die vindt dan ook dat hij daartegen op moet treden. Die geest die belemmert Paulus in zijn werk. Dan staat er ook dat hij zich daaraan ergerde. Er staat letterlijk zelfs dat hij eronder gebukt ging. Het legde als het ware een sluier over die boodschap van het evangelie heen. Doordat die vrouw maar liep te roeptoeteren, kon hij zijn boodschap eigenlijk niet kwijt. En konden mensen daar niet goed naar luisteren. Dat zie je ook wel eens. Ook bij mensen die, je kan heel hard roepen zeg ik maar, dat Jezus je redding is. Maar heel hard roepen betekent nog niet altijd dat je gered bent. Dat begint namelijk waar die vrouwen ook beginnen. In je hart, in je ontvankelijkheid, in je klein maken voor hem en op hem vertrouwen. En de boodschap in het evangelie van vandaag is ook geloof in hem. Dat zien we aan het eind, bij die cipier. Wat moet ik doen om gered te worden? Nou, je moet in hem geloven. Je moet op hem vertrouwen. Je moet je klein maken voor hem en zijn weg achterna gaan. Je knieën buigen. En dat brengt ons ook meteen bij die tweede geschiedenis van Paulus en Silas. Want dat gaat namelijk over vertrouwen, over je aan hem onderwerpen. Toen de eigenaars, dat lezen we als Paulus die geest uitdrijft bij die vrouw. Toen de eigenaars zagen dat hun bron van inkomsten opgedroogd was. Dus niet dat die vrouw een vrije vrouw geworden was. Nee, ze zagen dat hun bron van inkomsten opgedroogd was. Zo keken ze dus naar die vrouw. Toen pakten ze Paulus en Silas beet en toen sleepten ze hem voor de stadsbestuurders. En dan moet je eens goed luisteren naar die beschuldiging. Want die vind ik verrassend eng actueel. Vers 20 staat hij. Moet ik hem er zelf even bij pakken. En dan zeggen ze tegen die mensen. Ze leidden hen voor aan de stadsbestuurders. En ze zeiden, deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het gaat dus helemaal niet over wat ze gedaan hebben. Het zijn Joden. En dan breekt het vers af. Dat vers hebben ze natuurlijk later pas toegevoegd. Zo staat het in het Grieks, loopt die zin natuurlijk door. Deze mensen brengen de stad in rep en roer. Het zijn Joden. Als ik dat in deze tijd lees, dan denk ik, waar heb ik dat nog meer gehoord? Ook in onze tijd lijken Joden wel te staan voor iets waar dat heidense Europa niet voor staat. Voor een leven met die God van Israël, met vallen en opstaan. Voor een leven in afhankelijkheid van hem. Voor een leven door hem laten leiden. He, dat is waar Paulus en Silas hier ook voor staan. En ik denk dat dat net als bij die slavin ook geestelijke strijd is. En hoe je ook kijkt ook, he, naar de huidige situatie in Israël. En naar het conflict wat daar gaande is. En die oorlog die daar gaande is. En wat daar natuurlijk al tientallen decennia lang gaande is. Daar speelt die geestelijke strijd dwars doorheen. Het zijn Joden. Je ziet het in die globalisering van die reacties, dat het als een olievlek over de hele wereld gaat, dat iedereen opstaat als er daar wat gebeurt. Maar als er ergens anders wat gebeurt, dan hoor je niemand. Je ziet het in de heftigheid van de reacties. Je ziet het in de haat die opkomt en die zich uitsluitend op die groep richt. Je ziet het ook in de polarisatie in de samenleving, hè, dat het uit elkaar gedreven wordt. En wie is er die daar garen mee spint, dat mensen uit elkaar gedreven worden? Paulus die zegt dat ook, hè, in Efeze 6. Onze strijd is niet tegen mensen, maar tegen die geestelijke machten. Niet alleen tegen die fysieke vijand, zoals het daar nu in het conflict speelt, maar ook tegen die geestelijke machten die dat aangrijpen. Ik vind het verrassend actueel, die beschuldiging. Het zijn Joden. En ze staan voor gewoontes die wij Romeinen niet kunnen onderschrijven. Dat is de beschuldiging. Niet dat ze die vrouw hebben vrijgemaakt. Niet dat die geldelijke bron is opgedroogd. Nee, het zijn Joden. En dan worden ze in de gevangenis gegooid. Geslagen, de kleren van hun lijf en in de gevangenis. En dan vinden we Paulus terug in de binnenste kerker, staat daar. De binnenste kerker. Een soort kuil, een soort gat in de grond. Hè. We lezen later dat die gevangenbewaarder naar binnen moet springen om weer bij hun te kunnen komen. Een soort gat in de grond, een soort graf zou je haast wel kunnen zeggen. Je bent al dood en begraven als je daarin zit. Met hun voeten in het blok. In een uitzichtloze situatie. Dit is een situatie waarin Paulus en Silas zich blijkbaar niet klein laten maken, want ze zingen daar lofliederen voor God. Maar ze zitten in een uitzichtloze situatie. En als je dat evangelie goed leest hier, dan is het een associatie met de situatie van Jezus aan het kruis. Met hun voeten in het blok. Letterlijk staat er, met hun voeten in het hout. En dat woordje hout, dat wordt met name in het boek Handelingen heel vaak gebruikt om voorwerpen die van hout zijn aan te duiden. En het boek Handelingen gebruikt dat woordje 4 keer, 1 keer hier en nog 3 keer. En dan wijst dat hout op het kruis. De schriftplaatsen mag je na afloop aan me vragen. Vast aan het hout, maar ze zingen lofliederen voor God. Het doet denken aan de situatie van Jezus aan het kruis, die in zijn laatste woorden ook iedere keer de lofliederen aan God, de psalmen, aanhaalt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Uitzichtloos, maar een loflied ook aan God, een psalm, psalm 22. En als laatste woord, in uw handen beveel ik mijn geest. En Paulus en Silas zijn hier eigenlijk een illustratie van die laatste woorden. Ze leggen hun leven in de handen van God. Ze kunnen er zelf niet uitkomen. Ze liggen in die binnenste kerker, als het ware voor dood al opgesloten, met hun voeten in het blok. Maar ze zijn al vrij. Ze zingen voor God. En er is geen gevangenis. Er is geen kuil, geen kerker, geen blok hout wat hun kan tegenhouden. Met de voeten in het blok. En wat zou je zelf doen, denk ik dan? Wat doe je zelf als je in een uitzichtloze situatie gevangen zit? En dat hoeft niet zoals Paulus te zijn of zoals Silas in een gevangenis. Dat kan ook in je eigen leven zijn, dat je niet weet waar je je uitwegen moet zoeken. En zoek je het dan bij allerlei plannen, of in de zelfhulp, of bij de mensen om je heen? Paulus en Silas zoeken het bij God. Ze bidden, staat er. En ze zingen. Paulus die kan ook later zeggen, in Colossense zegt hij dat, mijn leven is geborgen in hem. En in al die strijd in hun leven, in al die geestelijke strijd waar ze ook slachtoffer van zijn geworden, is dat eigenlijk de kern van vrijheid. Vertrouwen op God die je leidt in het leven. Vertrouwen op de goede herder die zijn eigen leven aan dat kruis, aan dat hout, al heeft gegeven voor zijn schapen. En dan krijg je nog die derde geschiedenis van die gevangenbewaarder. Die komt polshoog te nemen en die schrikt zich een ongeluk, want al die boeien en al die deuren die staan open. Dus hij denkt, die gevangenen die zijn allemaal ontsnapt. En de cipier in die tijd die bewaarde die gevangenen ook met zijn eigen leven. Op het moment dat die gevangenen weglopen, dan wist hij natuurlijk dat hij voor het gerecht gesleept zou worden. En daar stond maar één straf op in die tijd. En dat wou hij natuurlijk voor zijn. Dus in zijn wanhoop, staat er, wilde hij zich in zijn eigen zwaard storten. Zo kan het soms ook gaan in je eigen leven, denk ik. En dat als je geconfronteerd wordt met je eigen falen, met je eigen onvermogen, met je fouten en met je tekortkomingen, dat je niet weet waar je daarin uitweg moet zoeken. Een heel mooi verhaal, dat is al jaren geleden, maar dat zag ik ooit eens op het nieuws. Dat was in een grote miljoenenstad in India. En daar was een man en die moest een Boeing 747 op een grote vrachtwagencombinatie naar de schroothoop brengen. En dan moest hij dwars door die stad heen. Dat heeft ook echt in het nieuws gestaan. Volgens mij kun je de foto's op Google nog wel vinden. En die man die had zich klem gereden met zo'n Boeing 747 achterop, midden in zo'n miljoenenstad. Nou, je kan je voorstellen wat er dan gebeurt. Het was één groot verkeersinfarct. En daar kan je, nou ja, daar is de A4 bij ons niks mee. En op het moment dat ze hem zochten, had hij één ding gedaan. Hij zag dat het één grote chaos om hem heen was geworden. Nou, hij dacht natuurlijk, dat heb ik helemaal verkeerd gedaan. En straks komen al die mensen achter me aan. Dus hij was er tussenuit gepiept. Het is net die gevangenbewaarder. Hij had die Boeing laten staan, midden in die miljoenenstad. En zelf was hij nergens meer te vinden. Het is die gevangenbewaarder die in die gevangenis komt. En die ziet van, dit gaat helemaal mis. En ik ga me niet ter verantwoording laten roepen. En ik los het zelf al op. Wat er dan met die gevangenbewaarder gebeurt, dat is eigenlijk een kort soort bekeringsverhaal. Hij heeft geen uitweg meer. En zijn vraag aan Paulus en Silas, als hij ziet dat die nog zitten in die gevangenis, dat is dan, kun je mij vertellen hoe ik gered kan worden? En dat is denk ik de kern ook van bekeren. Van je op Jezus richten. Dat je beseft wie je bent. In al je onvermogen. In al je zonden en tekortkomingen. In alles wat je niet kan in je leven, waar je soms verlegen mee bent. Dat je niet meer bent dan een klein en een zondig mens. En dat het enige wat je kan doen, is net als die vrouwen aan het begin. Je knieën buigen voor God. Je openstellen voor zijn genade. Voor zijn leiding in je leven. Die jou vrij maakt. Die je vrij ook wil zetten. Omdat hij er zelf voor betaald heeft. Wat moet ik doen? Zegt die gevangenbewaarder, om gered te worden. En Paulus die antwoordt dan, geloof in de Heere Jezus. En je zult gered worden, jij en heel je huis. Ik rond er maar af met die laatste paar versen. Vers 30 en vers 32. Daar staat dat de gevangenbewaarder Paulus en Silas meeneemt naar zijn huis. En dat u een wonde wast. En daarna worden ze beiden, of tenminste dan wordt hij en zijn huis gedoopt. En ik denk dat dat ook is wat er gebeurt in het leven van die gevangenbewaarder. Hij wordt weer op de been gezet. Hij wordt weer vrijgemaakt. Dat gebeurt in het leven van die slavin. Het gebeurt ook in het leven van die vrouwen die tot geloof komen. En het is denk ik ook hetzelfde water geweest waarmee die gevangenbewaarder de wonden van Paulus en Silas verzorgt en waarmee ze daarna gedoopt worden. Genezing en bevrijding in één. Amen.
Thank you.
We gaan samen danken. We gaan ook voorbeden doen. Voorbeden is ook gevraagd voor Ria Verdonk. Het staat ook op de nieuwsbrief natuurlijk. De situatie is nog steeds zorgelijk. Ze mocht wel weer van de intensive care af. Maar voor de rest is het natuurlijk afwachten hoe het verder gaat lopen. En er zijn ook zorgen op de Boendersweg. Bij Jan Kranendonk. Bij hem is prostaatkanker geconstateerd en ze zijn nu in afwachting van hoe het verder gaat lopen, welke behandelingen eventueel mogelijk zijn. Dat is allemaal nog niet zo bekend, daar komen van de week ook uitslagen over. En bij de buurman en broer Marinus even goed zorgen, want Marinus is opgenomen in het ziekenhuis. En het is nog niet helemaal duidelijk wat er aan de hand is. Ook daar lopen allerlei onderzoeken, maar hij moet daar nog wel blijven. Dus hij ligt nog in Dordrecht. En het is ook even afwachten hoe zich dat verder gaat ontwikkelen. Dus vandaar dat we hun ook in de gebeden willen noemen. Zullen we samen danken en voorbeden doen. Ja, Heer onze God, Vader in de hemel. We danken u dat u naar ons toekomt. En zo mogen we dat ook lezen in dat evangelie van vandaag in Handelingen 16, dat u het zelf bent, Heren, die naar ons toekomt. Ook hier in Europa, in ons land, hier in Schravendeel. Heren, we bidden, Heer, of we daar ook op reageren mogen met ontvankelijke harten. Dat we u ook mogen ontvangen in ons leven, in ons land, in ons dorp, in onze kerk. Heren, dat u ons de weg wilt wijzen, ook om te leven in uw liefde. Heren, soms is dat heel erg moeilijk. En soms merken we dat in onszelf, in ons eigen hart. Soms merken we dat ook in de wereld om ons heen. Of in de kerk. Heer, het is niet alleen strijd die we soms zelf voeren tegen onze eigen gedachten of tegen onze eigen verlangens. Maar het gaat veel dieper dan dat. En we bidden, Heer, wilt u daarin laten zien, Heer, dat u de God bent die vrij maakt. Die sterker is, Heer, dan alles wat tegen u indruist, die sterker uiteindelijk is, Heren, dan wat het leven duister en doods maakt. Heren, we bidden u voor de wereld om ons heen. Heren, voor alle onrust die er is. Voor de onrust en de uiteendrijving en de polarisatie die we ook in ons eigen land zien. Heren, u weet wat erachter schuil gaat. En Heer, we bidden wilt u ook zijn, heren, bij al die conflictgebieden in de wereld. Die gebieden die vaak niet meer bij namen worden genoemd, die vaak zo in de schaduw gezet worden van wat zich ook in Israël afspeelt. Heren, we bidden ook voor de situatie al daar. We bidden om uw vrede in Gaza, in Israël. We bidden ook, heren, om vrede in deze wereld, in ons eigen land. Als mensen zo heftig tegen elkaar te hoop lopen. Heer, we bidden voor uw kerk. Heren, dat uw kerk ook groeien mag. Dat uw kerk de weg naar u mag blijven vinden. En dat ze van u mag blijven vertellen in de wereld om haar heen. Juist ook in ons land, juist ook op dit continent. Heren, we hebben gezien waar het evangelie begonnen is. Bij ontvankelijke harten, bij gebogen knieën. In hele kleine groepjes. En Heer, zo werkt u door heel de geschiedenis heen. Wilt u ons en uw kerk ook gebogen knieën geven. Ontvankelijke harten. Om niet alleen uw liefde te ontvangen, maar ook om daarvan uit te delen. Heer, we bidden in het bijzonder ook voor hen die het moeilijk hebben en zwaar. In onze gemeente. Voor hen die rouwen en leven met verlies. Voor hen die ziek zijn. We noemen nu ook in het bijzonder de naam van Jan Kranendonk. Van Marines Kranendonk die in het ziekenhuis ligt. Heer, wilt u hen ook moed en vertrouwen geven op u. Ook als de dingen nu nog onzeker zijn. Hoe en of een behandeling kan gaan lopen. Wat er precies aan de hand is. Heren, wilt u daar uitkomst in geven? Genezing en herstel. We bidden u voor Ria. Die nog steeds in het ziekenhuis ligt. En we weten niet hoe dat gaat aflopen. Moeilijk ook. Want we niet zien, als we bij haar zijn, of zij dat meekrijgt en hoe ze daarop reageert. Heer, wilt u daar ook komen met uw genezing, met uw herstel. Heer, we bidden voor hen die ziek zijn, naar lichaam of naar geest. Die niet met namen genoemd zijn, maar Heer, u kent ze. Heer, en zo komen we ook in de stilte voor u. Met onze eigen zorgen, met onze eigen noden. Misschien ook wel met de dingen waar we dankbaar voor zijn, waar we vreugde in vinden, waar we uw hand in ons leven in zien. Heer, we brengen het bij u. Ja, zo gaan onze gebeden naar u op. Hoor ons gebed. En hoor ons als we bidden tot u. Met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Los ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Goed, dus komen de kinderen zo terug. Ik hoorde al even wat. En we mogen onze gaven inzamelen. Zo mogen we ook weer van hier gaan. Ga dan heen in vrede en draag de zegen van God. De genade van onze Heer, Jezus Christus. De liefde van God de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.